Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. De Ezelsociëteit in Zeist is de laatste toevluchtsoord voor verwaarloosde en afgedankte ezels die nergens anders meer terecht kunnen. Hier krijgen ze de rust en zorg die ze verdienen. Wat maakt dit dier nu zo uniek? Hoe herstel je het vertrouwen bij deze gevoelige dieren? En last but not least, wat is er nodig om dit mogelijk te maken? Ik ga in gesprek met Hans Zichner, directeur van de Ezelsociëteit. En als het goed is, heb ik hem aan de lijn.
Dat klopt, hier ben ik.
Hans, welkom. Je stond al heel lang op mijn lijstje, dat wist jij niet.
Nee.
Het bizarre was dat wij ontmoeten elkaar bij de bijeenkomst dierenhulpverleners van Stichting Dierenlot, waar we notabene in de rij stonden voor de presentatie van de ezelshoeve.
Ja.
En we konden er niet meer in. En dat vond ik eigenlijk aan de ene kant heel fijn. Want ik denk, dan zijn er heel veel mensen die zich zorgen maken om de ezels. Maar goed, uiteindelijk mocht ik met Davy, jouw collega, gelukkig op de grond zitten. Voor jou was er nog een stoel.
Ja.
En zo raakte ik eigenlijk in gesprek met haar. En zei van, goh, weet je, jullie staan al zo lang op mijn lijstje. Mag ik even? Nou goed, zo is het allemaal gekomen. Dus ik ben ontzettend blij dat jij ons te woord wil staan. Ja, en ik heb eigenlijk heel veel te vragen. Dus we gaan maar gelijk beginnen, want een uur gaat supersnel, dat zal je zo zien. Ja, sociëteit. Ik heb dat eens even opgezocht, wat dat letterlijk betekent. En dat wordt vaak afgekort tot SOS. En in het woordenboek staat dat het een besloten gezelligheidsvereniging is waar gelijkgestemden samenkomen. Waar komt de naam bij jullie vandaan? Is dat de reden?
Nou, het is eigenlijk de naam is bedacht door meneer Hans van den Berg.
Ja.
Die is ondertussen overleden.
Ja.
En dat is in 2021. En toen we dus hier een opvang voor ezels begonnen. En nou ja, eigenlijk de naam was dus dat het een sociëteit voor de ezels, voor de oudere ezels zou zijn.
Ja, prachtig. Eerst eens even over jou, want we komen zo uitgebreid over wat er allemaal bij jullie gebeurt en de hele gang van zaken. Waar is jouw liefde voor ezels, waar komt dat vandaan?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is eigenlijk mijn leven lang en ik heb ook eigenlijk mijn leven lang onderhand al ezels en misschien is het begonnen met People the Clown.
Ja.
Weet je, vroeger met Mama Lou en Ezel Nono Nono. Ik bedoel, dat vond ik altijd wel een heel leuk romantisch iets eigenlijk als heel klein kind. En dan heb ik gezegd, ja, ik heb van heel jongs af aan heb ik ezels.
Ja, geweldig. Ja, dat inderdaad van Pipo de Clown. Dat is overigens, daar zat ik ook naar te kijken als klein meisje, dus ik herken dat. En ja, dat is mooi dat dat daar vandaan komt. Maar jij hebt ook iets met een viool geruild voor een ezel of iets dergelijks. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, ja. Ja.
Oké.
Ja. Ik wou zo graag een ezel en ik moest viool spelen vroeger. En dat vond ik eigenlijk helemaal, want dat kon ik gewoon niet. En toen uiteindelijk heb ik de viool een keer stiekem verkocht. En daar heb ik mijn eerste ezel voor gekocht toen, voor dat geld. Mijn ouders die waren toen de tijd boedend. Later vertelde dat verhaal in geur en kleuren, want het is wel een mooi verhaal natuurlijk.
Ja, weet je waar ik aan moet denken? Ik moest vroeger piano spelen. Niet per definitie dat het moest, want dat is niet helemaal eerlijk. Ik wilde het geloof ik wel, maar heel snel daarna had ik de liefde voor paarden ontdekt. En ik zat dan te oefenen achter dat ding en dan hoorde ik een paard voorbij komen en dan was ik weg. Dus dat schoot ook niet echt op. Ik kon
een
piano niet verkopen omdat dat ding van mijn moeder was. Maar ik had dat graag gedaan voor een paard, dus ik herken het.
Ja.
Oh, mooi. Even, want voor de Internationale Ezeldag zijn we net te laat, hè? Die is elk jaar op 8 mei, heb ik ergens gevonden.
Mm-hmm. Ja, ja,
okay.
Klopt.
Wat gebeurt er op zo'n ezeldag?
Nou, bij ons eigenlijk niks, hoor. Ik bedoel, dat is voor ons gewoon een gewone dag. Ja, er wordt op bepaalde sites wordt het ezel een beetje groter in het daglicht gebracht en zo. Maar het is niet een soort dierendag of zo.
Nee, maar eigenlijk zou het gewoon elke dag ezeldag moeten zijn, of niet?
Ja, hier is het iedere dag ezeldag, want ja, ik sta 's morgens op en ik doe het gordijn open en daar staan ze al aan te kijken met z'n allen. Dus.
Heerlijk. Dus jij woont waar de ezels ook zijn?
Ja.
En hoeveel ezels zijn er bij jullie?
We hebben er op het moment niet zoveel. Nu hebben we er 22. Pas geleden hadden we er nog boven de 40.
Oké.
En Nu lopen er een stel. Doen ze altijd op vakantie, hè, in de zomer. Dan mogen ze allemaal om de beurt 2 weken het land in. Oh, dat ze er even uit zijn. En nu zijn, omdat ik ook Tim, die ook bij ons werkt, en Davy was ziek. En Tim was op vakantie, dus dan dacht ik, heb ik ook 8 eventjes op vakantie gestuurd. Dus dat ik hier niet zoveel heb. En dan is het weer voor mij iets makkelijker handelen.
Ja, dat kan me voorstellen, want 22 zeg jij niet zoveel. Ik heb 3 paarden en ik weet wat daarvoor moet gebeuren. Dus 22 is toch best een klus en het komt elke dag terug. En zoals jij zegt, van we sturen de ezel even gezellig met vakantie. Als wij voor dieren zorgen, dan is het niet weekend. Zo van, nou, dan doen we het zaterdag en zondag maar eens niet. En dan beginnen we maandag weer. Zo werkt het natuurlijk niet. Dus het is best een klus volgens mij.
Het is, ja, maar ja, ik vind het heel leuk om te doen, hè. Want ik vind het net als ik zeg altijd net als een boer, weet je wel, die is gewoon 7 dagen in de week is hij met zijn vee bezig en ja, eigenlijk dag en nacht. En dat is hier ook. Hier, ik ben er altijd, ja, ik ben er iedere dag, maar ook 's nachts. Als ik een geluidje hoor, dan ga ik kijken of er wat is. Maar dat is ook, ja, je leeft samen met die beesten. Maar dat is ook eigenlijk heel erg leuk, vind ik.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik ken het gevoel. Ik maak dan een klein zijstapje naar het paard. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Want ik heb inderdaad in het verhaal van de ezelshoeven geleerd dat paarden en ezels, ja, toch echt andere dieren zijn. Maar even terug naar jou. Want behalve dat je dit runt, ben jij hoefsmid?
Ja, ben ik ook nog, ja.
En was jij gewoon fulltime hoefsmid en ben daarna hier gekomen? Want ik weet, ja, dat zijn een heleboel vragen door elkaar, dat een hoefsmid voor een ezel iets anders is of iets anders inhoudt dan een hoefsmid voor een paard.
Ja, de hoef van een ezel zit iets anders in elkaar, zeg maar. En de stand is iets anders als van een paard. Dus ja, er zit wel een verschil. En ik heb me echt in de jaren gespecialiseerd echt helemaal op ezels. En dat heb ik in binnen- en buitenland altijd gedaan. Nou weet ik niet al je vragen meer, want je stelde er zelf
Nee, dat ging helemaal nergens over. Dus dat mag je ook gewoon gerust zeggen. Ben jij begonnen als paardenhoefsmid of als ezelhoefsmid?
Nee, ik deed eigenlijk mijn eigen ezel ooit. Ja? En die deed ik zelf. Had ik gewoon gekeken hoe, zeg maar, hoefsmeden deden. Kijken. En toen, ja, ben ik heel brutaal gewoon gaan proberen. En gewoon, ik had dus het geluk toen, als de ezelsociëteit net begonnen. En als er een ezel doodging, dan, of ja, geluk, ja, vond ik wel een geluk. Dan kon ik zo'n hoef eigenlijk helemaal uit elkaar halen. Want zo'n beest voelt niks meer. En daar leer je natuurlijk ongelooflijk veel van. Mm-hmm. Want dan kan je zien hoe ver je kan gaan en hoe zo'n hoef precies in elkaar zit. Dat is heel anders dan dat je plaatjes kijkt. En zo heb ik het eigenlijk zelf ontwikkeld. En dan kom je er ook achter dat ezels die op kleigrond staan vaak iets andere hoeven hebben. Of tenminste, dus dat de straal anders staat. Dan ezels, zeg maar, die in berglandschappen lopen. Die hebben weer meer een ontwikkeld straal. Dat is dat vee, zeg maar, die in de hoef zit. Dat is ook een beetje de rem, zou ik maar zeggen. En als jij natuurlijk op en af een heuvel moet, dan heb je meer rem nodig, zou ik maar zeggen.
Oké, ik vroeg me eigenlijk af, is er wel een opleiding voor hoefsmid voor specifiek ezels?
Nou, hier eigenlijk niet. Ik heb gehoord dat er wel een cursus is in Amerika die wat gespecialiseerder is, maar hier eigenlijk niet. Ik was een van de weinigen. In Engeland waren er toen nog 2 en ik waren we zo'n beetje lang, jaren geleden waren wij gewoon met z'n 3 de enige dus die echt gespecialiseerd waren in ezels.
Dat is eigenlijk ook best wel gek, hè? Want er zijn natuurlijk best veel ezels in Nederland.
Ja, in Nederland. Ik schat dat er ergens tussen de 3500 en 4000, 4.500 ezels zullen zijn.
En hoe fix je dat dan met die voeten? Want dat kan je niet met z'n 3 behappen.
Nee, want het is natuurlijk, ik deed al heel veel ezels in Nederland. Ondertussen zijn er ook meerdere hoefsmeden, die vader en zoon van Zochel, die zich er helemaal in gespecialiseerd hebben. Dus er zijn er nu wel. En de Tim die bij ons werkt, die doet het ook. Ja, je hebt al meer mensen die het niet doen. En die zich echt erin gespecialiseerd hebben.
Oké. Nou, houden jullie je bezig met ezels die in de problemen zijn gekomen? Oudere ezels, afgedankte ezels, een afschuwelijk woord, maar het is wel wat het is. Waar komen die vandaan in Nederland? Zijn dat particulieren die zo'n dier hebben?
En meestal zijn het particulieren. Ja, mensen nemen een ezel en dan schrikken ze eigenlijk dat die ezel toch heel wat ouder wordt dan dat ze gedacht hadden.
Aha.
En als jij, zeg maar, 50 jaar bent en je neemt een ezel en die 3 jaar oud, ja, die ezel kan wel 30, 40 jaar worden. Die ezels, ja, op een gegeven moment kunnen mensen zijn er al tot een bepaalde leeftijd, kunnen er niet meer voor zorgen en die willen dan toch dat een ezel goed terechtkomt. Dus ja, die bellen ons dan of die ezel of ezels dus bij ons terecht kunnen. Dan heb je natuurlijk nog die mensen die overlijden en dat de familie heeft zoiets van, ja, waar moeten we nou met die ezel naartoe? Dan heb je mensen die gewoon financieel aan de grond komen. Dan moet de ezel ook weg. En dan heb je bij scheiding en dat huis verkocht moet worden. En je hebt natuurlijk ook nog een categorie die er geen zin meer in hebben.
Oké, dus die ezels komen bij jullie. Nou is een ezel natuurlijk toch een dier wat vaak niet goed behandeld wordt. Ik heb dingen gezien in landen dat ik denk, oh jeetje, ik wou dat ik dat van mijn netvlies af kon krijgen, maar dat lukt niet zo hard. Dat is toch hopelijk in Nederland niet het geval? Of heb je ook dit soort schrijnende gevallen dat mensen hun dier niet goed behandelen?
Nou, kijk, in Nederland heb je een ander soort leed. Hè? Kijk, in Nederland gaan de meeste ezels dood aan vervetting, zeg maar, omdat ze veel te veel eten krijgen of in een te nat land staan. En in het buitenland zijn het gewoon ezels die gewoon knoerd hard moeten werken. En mensen kunnen eigenlijk niet goed voor hun beest zorgen. De beesten moeten gewoon harder werken. Maar ja, soms kan het ook in die landen niet anders. Hè. Wij het is natuurlijk heel makkelijk praten voor ons om even te zeggen hoe ze daar met hun dieren om moeten gaan. Terwijl bij ons ook hetzelfde het leed ook is, maar op een andere manier.
Het klinkt natuurlijk, nou ja, een beetje, in Nederland zou het dan wat makkelijker en wat leuker zijn. Hè, maar vaak weten wij dingen ook niet. Hè, zoals bijvoorbeeld, mensen hebben een ezel. Dan heb ik al zoiets van, oh, moeten die niet samen zijn? Hè, ik weet dat bij paarden dat een paard niet alleen gehouden moet worden. Ik neem aan dat dat bij ezels ook zo is, of niet?
Nou ja, dat is precies hetzelfde. Ja.
Precies, ja. Dus daar zal ook een hoop ellende zitten.
Ja, nou kijk, vaak is het zo dus dat soort ezels die alleen staan, die ezels die gaan heel veel balken. Dus dan gaan mensen er in de buurt vaak klagen, want dat balken dat is een enorm hard geluid.
Ja, ik weet
het. Dat draagt kilometers ver, want zo'n ezel is eigenlijk gewoon zijn soortgenoot aan het roepen. Ja. Want het is een kudde die hij hoort niet alleen te zijn. En dan gaan de buurt wel klagen en dan moet zo'n ezel vaak wel weg door de druk uit de buurt, zeg maar. En dat is dan weer het geluk voor die ezel, want meestal komt hij dan wel in een opvang of zo terecht. Soms ook niet. Dan wordt hij alweer verhandeld en doorverhandeld.
Ja, nou, we gaan zo meteen eens even verder op het karakter van de ezel. Want die heeft natuurlijk de naam dat hij misschien wel niet zo slim is. En misschien klopt dat wel niet. En ook even waar jij allemaal verantwoordelijk voor bent. Een beetje de dagelijkse gang van zaken bij de ezelsociëteit. Ja, wat ik vond, en dat is natuurlijk gewoon een open deur, is dat de associatie bij een ezel staat vaak voor niet zo slim, lui, koppig en daar, ja, gaan we nogal prat op. Maar het leuke is dat ik jou ergens heb zien zeggen of horen zeggen ergens op het internet dat het tegendeel waar is.
Ja, dat klopt. Een ezel is eigenlijk een ongelooflijk intelligent dier. Ik weet zelfs van een vrouw die dolfijnen traint en later ook zelf ezels heeft genomen, dat zij eigenlijk schrok hoe slim een ezel is. Ze zegt in sommige dingen, om ze aan te leren, waren ze nog sneller als dolfijnen. Terwijl een dolfijn wordt gezegd dat ze het verstandelijk vermogen hebben van een kind van 11. Dus een ezel is heel slim. De ezel is wel zo dat hij er heel slecht laat dwingen. Een ezel moet het nutten van inzien. Een paard is een volgzame dier. Dus als jij zeg maar bij een plas water komt en jij wil dat je paard er doorheen gaat, hij gaat er ook liever niet doorheen, maar hij laat zich dwingen. En dat is best heel knap dat hij dat ook doet, want wij weten dat hij van plas niet diep is. Diepte kan een paard of een ezel kan dat dus niet. Die denkt dat niet, zeg maar.
Ja, ik herken.
En een ezel is zoiets van, nou, ik kan er omheen, dus ik ga er niet doorheen.
Vindt het eigenlijk wel logisch.
Eigenlijk is het heel logisch.
Ja.
En dat heb je ook, zeg maar, als je een paard kan je longeren. Dat is dat je rondjes laat lopen om je heen.
Ja.
En ik denk dat een ezel denkt naar 2 rondjes. Ja, ik kom steeds op hetzelfde plekje, dus ik blijf nu gewoon staan.
Ik vind het wel ontzettend grappig. Wat jij ook vertelt, is dat ze gewoon hekjes en deuren en sloten open kunnen maken.
Alles kunnen ze openmaken. Dat is echt ongelooflijk. Je hebt bepaalde sluitingen die echt gemaakt zijn om heel moeilijk met een clipje, dat noem je een varkensluiting. Waarom dat zo heet, weet ik dan niet. Maar echt met onwetend het lipje omhoog te doen en de schuif open te maken. Het zijn echt houdini's.
Wat ik vaak zo lollig vind, is dat ze dan zichzelf niet alleen bevrijden, maar ook bij de buren gaan kijken. Zo van, nou zal ik jou er ook even uithalen. Je ziet soms van die filmpjes op sociale media en dan denk ik, hoe hilarisch is het? Geweldig, toch?
Ja, ja. Nou, dat is echt zoiets, daar naartoe gaan om te kijken van wat is daar te doen. Maar net orkest kunnen deuren openmaken. Hier gaat zaterdag ook al kettingen op, want de gewone sluitingen. Want ze weten ook heel goed van, oh, jij bent in de buurt, dus dan doe ik het niet. En ik heb ze echt wel eens, weet je, dat ik echt al om de hoek ging. En dan denk ik, oh, hij is weg. En dan zie je gewoon hoe snel ze het openmaken.
Ja, kan je nagaan. Ik heb een slot, daar zit ook zo'n palletje. En die valt tussen twee ijzeren dingen. Ja, dat is een beetje lastig uitleggen als je niks met paarden...
Dat is heel moeilijk uitleggen. Maar dat is die beruchte parkensluiting in stad.
Precies. En zij doen dat dus gewoon met hun tong. Want daar hebben wij onze vingers voor nodig. Om dat omhoog te doen.
Ja, en hun moeten dus met hun tong eronder zien te komen.
Geweldig. Ik ga het mijn paarden maar niet laten zien. Want ik zie het al helemaal gebeuren. Dat die met z'n tweeën door het bos hopsen. En zeggen van, wij gaan ook even op vakantie.
Ja.
Maar ik vind het wel hilarisch. Nou, eens even over de dagelijkse gang van zaken. Jullie doen dit met een aantal vrijwilligers. Jullie zijn daar toch gewoon dag en nacht mee bezig. Met hoeveel mensen runnen jullie het?
We hebben, even kijken, 4 mensen met mij erbij die zeg maar in dienst zijn. Waarvoor 20 uur per week. En ik dan 40 uur en Tim ook 40 uur. Mm-hmm. En de rest zijn vrijwilligers. Maar met zo'n 50 man doen we dit.
Dat is best pittig.
Ook. Ja.
En dan even in het begin, hè, hebben we gezegd van het is een rusthuis. Maar ik heb begrepen dat er ook wel eens dieren binnenkomen die misschien weer een goed plekje kunnen krijgen. Gaan die dan door? Dat denk ik wel, hè? Jullie houden de oude ezels of niet?
Nou, wij, zeg maar, ezels komen binnen en nou ja, eerst wil je een beetje weten hoe die ezel is en hoe die in elkaar zit. En je hebt hele oude ezels of ezels die echt wat mankeren, die zeg maar dagelijks een medicijn nodig hebben. Die gaan wij niet meer uitplaatsen. Die mogen hun laatste dag slijten bij ons.
Ja.
En de gezonde ezels, daar zoeken we weer een huis voor. Maar soms heb je ook al een oude ezel die het helemaal niet prettig vindt hier. Als jij altijd met je ezelmaatje ergens hebt gestaan en je moet hier in één keer samen gaan wonen met 20 andere ezels. Niet iedere ezel houdt daarvan. En dan kunnen we soms dan toch een adres voor vinden. Dus dat ze met het ezelmaatje wat ze kenden of die ze hier hebben gevonden, brengen we ze toch weer naar een nieuw adres. Omdat ze daar toch iets meer rust hebben.
Oké. Okay. Nou gaan we het zo meteen even specifiek hebben over die oudere ezels. Want die hebben natuurlijk speciale zorg nodig. En daar hebben jullie natuurlijk ook een beetje hulp bij nodig. Maar ik zat even te kijken naar, ja, dat vind ik wel leuk om even tussendoor te noemen, de ezelambulance. Want jullie hebben een speciaal ingerichte trailer. Die ziet eruit als een paardentrailer. En daarmee verplaatsen jullie ze?
Ja, wij hebben een auto en daarachter hangt een trailer. Dat is een, ja, gewoon een soort paardentrailer. Is het alleen, hij is in 2 compartimenten. Dus wij kunnen, zeg maar, per keer kunnen wij, nou ja, 5 ezels kunnen wij in 1 keer laden als het nodig is.
Nou, gemiddeld aantal ezels wat bij jullie staat is normaal tussen de 30 en de 40. En nu zijn er dus 20. Hoe werkt dat overdag? Kunnen mensen bij jullie op visite komen?
Ja, ja? Kijk, wij gaan 's morgens beginnen wij hier met de vrijwilligers. De mensen die hier werken, die zijn er al een uur eerder. Dus die hebben al gevoerd en alles. En dan om 9 uur komen de vrijwilligers en dan gaan we eigenlijk eerst drinken we koffie, want dat is heel belangrijk natuurlijk.
Heel belangrijk.
Eten samen. En dan nemen we eigenlijk door, want de vrijwilligers komen, de meeste komen 1 dag in de week of een halve dag in de week. Dus dan is altijd weer even bijpraten welke ezel er nieuw is, welke er dood is, want dat gebeurt ook. En welke de nieuwe medicijnen hebben of zo. En nou ja, en dan zal je iedereen wat te vertellen. En daarna gaan we eigenlijk alles schoonmaken. Het moet er spik en span uitzien. Dan zetten we het terras op in de zomer. Dat maken we gezellig. En dan gaan wij hem om 11 uur open voor het publiek. En nou ja, iedereen is welkom. Wij vragen geen entree, want ik vind het eigenlijk ook wel erg leuk dat wij... We hebben een heel mooi terras, het is een heel leuk terrein. En mensen gaan echt op safari, zeg ik altijd. Ze lopen gewoon tussen de ezel door. En ze mogen ze aaien. Behalve, echt, we leggen wel uit als een ezel wegloopt of hij staat te eten. Dan moet je ze met rust laten. En ezels komen gewoon zelf naar je toe. En mensen kunnen ze borstelen als ze daar zin in hebben. En de mensen hebben er ook zin in. Ik heb echt heel veel mensen die heel vaak komen om. Die vinden dat zelf ook rustgevend.
Ja, dat is het ook. En met name die rustige dieren, dat is gewoon heerlijk. Iedereen is tegenwoordig zo gestrest. En als je dan even lekker bij die dieren kan zijn, even niks. Nou ja, en borstelen, dat werkt sowieso heel erg positief.
Ja, en dan vind ik het dus juist leuk dat wij geen entree vragen. Dus dat het ook voor mensen met kinderen met een kleinere beurs, dat die ook een leuke middag hier kunnen hebben.
Van hoe laat tot hoe laat zijn jullie open?
S'morgens om 11 uur gaan we open en we gaan om 4 uur dicht.
Oké.
Want na 4 uur uur. Dan gaan wij, nou, voeren wij het af. En dan gaan de vrijwilligers om 5 uur weer naar huis.
Nou, hartstikke goed. Ja, Hans, corrigeer me als ik iets zeg wat niet helemaal klopt. Maar ik heb begrepen dat naast de basisbehoeften van elke ezel, een ezel op leeftijd extra aandacht vraagt voor zijn gebit, zijn gewrichten en voeding. Nou, wat ik aangaf, ik heb paarden. Ik kan me van vroeger niet herinneren dat een paard bij een tandarts kwam. En een ezel denk ik al helemaal niet.
Ja, dat is echt in de laatste 20, 25 jaar, dus dat je daar steeds meer over hoort. En dan zie je ook, als er hier een tandarts is, dat het echt wel ongelooflijk nodig is. En ja. Er komen bepaalde haken op. Die tanden die slijten, maar groeien ook. Dat klinkt heel gek. Nou ja, op een gegeven moment kunnen gewoon die haken, dat zijn punten eigenlijk, die, omdat ze scheef afslijten. Kijk, we worden allemaal ouder en als we onder onze schoenen kijken, zien we ook dat we niet meer recht lopen. En dat is in een gebit is dat ook zo.
Ja.
En nou, op een gegeven moment kan dat in hun wangen gaan steken. Dat doet ze zo ongelooflijk pijn dat ze niet meer goed kunnen eten. Dus dan komt bij die oudere ezels, komt zeg maar 2 keer per jaar de tandarts. En die veilt zeg maar die tanden weer goed. En dat de haken weg zijn. En dat ze weer goed kunnen eten. Maar ja, ze verliezen ook tanden. En het is dus van groot belang dat ze veel ruwvoervezels hebben ze nodig, zeg maar. Daarom passen we het dus voor sommige ezels. Die kunnen niet meer goed het hooi eten. Dus dan krijgen ze bepaalde voeding wat makkelijker wegkoudt. Dat we ook nat maken. En anders hou je ze eigenlijk niet meer in leven. Nou ja, daar zijn we dus altijd heel mee bezig.
Ja, en dat is best wel een behoorlijke klus. Ik vind dat best wel belangrijk om even te zeggen. Ik heb 2 hele oude paarden. En dan loop je met slobbertjes. Ten eerste wordt het altijd een ontzettende bende overal. En ten tweede moet je dat dus ook gewoon apart aanbieden. En ik kan me zo voorstellen, als je er zo'n 10 hebt van het stel wat je hebt, dan is dat best wel gewoon arbeidsintensief. He, want als zij niet eten, krijgen ze niet genoeg binnen.
Ja, dus de ezels krijgen ze morgens, worden ze allemaal apart gezet.
Mm-hmm.
Zetten we ze allemaal aan een lijn. Zeg maar zeggen. En dus dat ze op hun gemak, zonder dat anderen erbij kunnen komen, dat ze op hun gemak kunnen eten.
Dan gewrichten, want dat is bij paarden ook, hè? Artrose. Is dat het enige waar ze last van hebben als ze ouder worden?
Nou ja, de hoeven worden slechter als ze echt ouder worden. Mm-hmm. Nou ja, het is net als mensen. Ik bedoel, alle oude mensen hebben ook artrose. Dus dat is met paarden en ezels eigenlijk hetzelfde. En je ziet gewoon op een gegeven moment dat ze daar last van krijgen. Daar krijgen ze dan die medicijnen voor, zeg maar pijnstillers voor. Het is bij ons wel zo, als een ezel echt gaat liggen en hij ligt te vaak en we zien dat hij zich gaat afzonderen, dan nemen wij wel de beslissing om ze in te laten slapen.
Ja, oké. Okay. Dus jullie gaan voor een waardig leven.
Ja. Ja, een ezel moet echt gewoon zelf kunnen lopen en zelf kunnen opstaan. Ik heb natuurlijk in de jaren ongelooflijk veel gezien en daardoor ook geleerd. En in een kudde in het wild, een ezel die niet goed loopt, moet achteraan de kudde lopen. En waarom is dat? Omdat hij anders de kudde, als hij in het midden zou lopen, de hele kudde in gevaar brengt.
Ja.
En, want een roofdier ziet gelijk welk dier er niet goed loopt. Dus in de natuur, als een beest niet goed is, dan wordt hij opgeruimd door een of ander roofdier. En ik zeg altijd dat een beest hier niet meer kan, dan moeten wij niet te lang doorgaan. Wij moeten eigenlijk dat roofdier zijn die hem uit zijn lijden verlost.
Ja, en je kunt een hoop ellende voorkomen, hè? Van dieren die misschien niet meer in de benen kunnen komen, of weet ik wat voor nare dood, terwijl je er dan net niet bent.
Het meest trieste is dus dat je eigenlijk niet meer bij de kudde hoort.
En
ik heb dat ooit gezien, dat wij een ezel hadden die altijd een beetje in zijn eentje stond. En dan, ja, in het begin heb je dat allemaal niet zo door. Totdat die ezel dia kreeg en blind werd. En toen zag ik dus dat andere ezels gewoon omver liepen. Want zij kon die ezels niet meer ontwijken, omdat ze niet meer zag. Dan is de natuur is dan pikkelhard.
Ja, dit is wel een stuk wijsheid. Wij kunnen natuurlijk heel veel beslissen. Maar het is natuurlijk gewoon in belang van het dier om het zo goed mogelijk voor het dier te doen. Nog even over het eten. Wat behalve stro en hooi eet een ezel? Is er speciaal ezelvoer?
Er is speciaal ezelvoer. Dat bestaat wel. Dus er zit muesli en er zitten wat granen in. Dat zou voor ons eigenlijk te duur zijn als we dat helemaal zouden voeren. Dus we hebben zeg maar vaak een eigen samenstelling. En dat varieert echt van jonge ezels, die vind ik dat die hardvoer moet eten. Dus die geven graag kippenvoer. Waarom? Dat zijn knoordharde granen. Daar moeten ze op kouwen. Dat is goed voor het gebit. En en ezels die niet goed eten, ja, die geef je weer iets anders en iets zachter.
Maar geen paardenvoer. Je zou denken dat dat zou kunnen.
Ja, er is Kijk, die paardenvoer, als je paardenvoer, ja, dat is dan vaak muesli. Of het is zeg maar wij noemen dat bix, dat noem je bij paarden ook zo.
Ja, ja.
En dat is zeg maar samengesteld. Dus wij kijken wel in soorten bix waar weinig suiker in zit. En dat geven wij aan de ezels in een combinatie met granen en muesli.
Oké. Nou, ik vond het leuk om nog even een paar, ja, eigenlijk onbekende feiten van ezels op een rijtje te zetten. En daarna gaan we eens even kijken wat er allemaal nodig is. Want ik hoop dat we nu de luisteraar al een beetje hebben kunnen uitleggen, hè, dat het geen sinecure is om goed voor een stel ezels te zorgen. Dat er echt gewoon veel zorg nodig is. En dan heb ik het nog niet eens over de dierenartskosten die de pan uitreizen. En een btw die gewoon van 9% naar het normale btw-tarief is gegaan. Alles wordt duurder. En ja, met een dier kan je niet zeggen van dat kan allemaal niet. Dat gaat gewoon door. Of niet, Hans?
Zeker. Ja.
Even een paar feiten, want dat vond ik wel leuk. Een paard is een vluchtdier. En dan denkt iedereen, een ezel is dat ook. Maar dat is niet zo, heb ik begrepen.
Nee, een ezel is een aanvalsdier. Dus een ezel schrikt wel, net als een paard. En kan zeg maar 2 meter wegspringen. En maar draait zich dan eigenlijk altijd om te kijken waar die van geschrokken is. En dan bekijkt hij van, is dit gevaar of niet? En als het gevaar is, ja, als je niet zo snel bent als een paard, dan moet je aanvallen.
Ja,
om jezelf te verdedigen. Ja,
ja, wat is dat voor verhaal over de wolf? Ik heb begrepen dat als je paarden hebt en je bent bang voor een aanval van de wolf, zeggen mensen, nou, dan moet je er een ezel tussen zetten. Of wat ik ook hoorde, is dat een koppel ezels of een kudde ezels nooit problemen zou hebben met de wolf. Is dat zo? Worden zij niet aangevallen?
Zij worden ook gewoon aangevallen. Er zijn natuurlijk wel verhalen en dat speelt zich af in Amerika. En daar hebben ze hele grote muildieren. Mm-hmm. Of ze hebben een grote hengst en die zeg maar 1 wolf kunnen verjagen. Maar een roedel wolven, daar kan een ezel ook niet tegenop. En we hebben nu al lang gehoord en gezien dat er zelfs hele kuddes ezels in Italië, gewoon dat er van een kudde van 30 ezels 15 doodgebeten zijn.
Echt waar?
Ja, de ezels die wij zo'n beetje in Nederland hebben is allemaal rond 1 meter. Nou ja, als je nagaat dat een beetje wolf is zelf 80 centimeter groot, heeft een klemkracht in zijn kaken van 1600 kilo. Nou, daar kan een ezel echt niks tegen.
Nee, nou ja, goed, als je tegenwoordig weet dat de paarden ook gewoon aangevallen worden, dan die zullen ze dan misschien niet in 1 keer kunnen doden, maar wel dermate verwonden dat er ook niks van overblijft.
Ja, precies.
Dus
ja,
dat is heftig. Even over de oren, want ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Die denken van, nou, een ezel heeft oren om je beter te horen. Maar ik heb begrepen dat die oren ook een soort airconditioning zijn.
Ja, dat is net als met olifanten, zeg maar. Een olifant heeft ook grote oren en daar kan die mee gaan wapperen. En omdat er veel apen doorheen lopen en dan kan die het zich zo afkoelen. En dat heeft een ezel eigenlijk ook een beetje.
En dan het uitvaartritueel. Ik heb begrepen dat ezels letterlijk als een vriendje sterft rouwen. En
ja,
huilen dat ook. Maar klopt dat?
Nou, het is niet helemaal zoals het wel eens gezegd wordt. Het is een ezel voelt heel goed als een ander zijn maatje doodgaat.
Mm-hmm.
Dan neemt hij, en dan hebben wij niet door, maar vaak als een ezel zeg maar onverwachts doodgaat, dan zie je dus, dan begrijpen de anderen het niet. En dan is, ja, het lijkt wel of de ziel er dan nog in zit. En dan gaan ze echt bij zo'n lichaam van zo'n ezel gaan ze echt lopen treuren. Maar is een ezel echt al een poosje aan het aftakelen en is stervende en gaat dan dood, dan hebben ze er vrede mee.
Dus ook voor ezels van wezenlijk belang dat ze afscheid kunnen nemen van hun maatjes.
Ja, zeker.
Ja, ja. Dus dat is eigenlijk net zoals met paarden.
Het is zo, het is hetzelfde als met paarden, met mensen, met alle dieren.
Ja,
alles
okay.
Wat leeft.
Als je het dan hebt, hè, over feiten van ezels, zeg je dan van dit is wel een beetje een dingetje? Of heb jij nog iets dat je zegt, ja, maar je bent dat vergeten?
Nee, je hebt al veel gevraagd. Ja.
Oké. Okay. Nou, dan gaan we nu even wat reclame maken voor jullie. Even om te beginnen, dat halen we even terug. Mensen zijn welkom tussen 11 en 4, zei je geloof ik, hè?
Ja, tussen 11 en 4. En dan zijn wij echt 7 dagen per week zijn we open, 365 dagen. Dat is ons doel.
Het is precies zoals het is, hè, met zorg voor dieren. Dat is ook gewoon elke dag. Nou, nou heb ik begrepen dat er een winkel is bij jullie.
Ja, we hebben een winkel met ezelgerelateerde spullen.
Ja.
Dan hebben wij op zaterdag en zondag en de woensdag in de zomertijd hebben wij dat mensen mee kunnen gaan met de wandelingen met ezels. Daar gaan er ongeveer 10, 11 ezels aan de bos in. En daar kunnen mensen, zeg maar, tegen betaling is het wel. Want ja, dat moet er natuurlijk wel bestaan. En dan vragen wij, als met mensen met z'n tweeën zijn, vragen wij €30. En dan krijgen ze een ezel mee. Maar je loopt wel in de groep met de andere ezels mee.
Dat lijkt me ontzettend leuk.
Dat is ook heel leuk, ja.
Oké. En nou even dan terug over de winkel. Want jij zegt ezelgerelateerde dingen kunnen ze daar kopen. Noem eens wat.
Wij hebben ezelknuffels, ezelcreme en zeep en lippenbalsem. En nou, noem maar op qua huidverzorging. Waar een van de bestanddelen daarvan is ezelinnenmelk. Dus dan, dan word je net zo mooi als Cleopatra.
Ja, hè, precies.
Van sjaals tot boeken, ja, eigenlijk van alles.
Oké. Als het maar te maken heeft met de ezel.
Ja, het heeft altijd te maken met de ezel.
Oké. Helemaal goed. Nou, mensen kunnen, als ze nu denken van ik wil toch gewoon een beetje steunen, ik denk wat geld overmaken. Heb je een donatieknop op de website?
We hebben een website en daar kan je alles vinden hoe je aan ons kan doneren, ja.
Oké. Noem de website maar even, dan blijft die ook hangen.
Dat is de website van de Ezelsociëteit in Zeist.
En dan, last but not least, een adoptieplan. Want ik heb begrepen dat je ook een ezel kunt adopteren.
Ja, ja, we hebben twee soorten. Hè. We hebben dus de pleegezel en dat is de ezel, zeg maar, die naar een nieuw adres gaat. En die ezel die blijft van ons, maar andere mensen verzorgen ze. En ik zeg altijd tegen mensen, je moet wel het gevoel houden dat het hebben dat het wel jouw ezel is. Dan hebben wij de adoptieezel. En dat is eigenlijk een financiële adoptie. Dan adopteer je een ezel. Dan krijg je een certificaat met een mooie foto van die ezel. Ja, daarmee ondersteun je ons.
Dankjewel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.